De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is cultureel antropoloog en filosoof Bas Bruggeman. Hij is al jaren verbonden aan de boeddhistische beweging Leven in Aandacht, geleid door de Vietnamese monnik, dichter en vredesactivist Thich Nhat Hanh. Bas is pas 25, maar heeft tot nu toe al heel wat afgereisd. In Europa, maar ook in Vietnam, Chili en Bhutan. Niet als toerist, maar op zoek naar soulmates en vernieuwende projecten. Bas Bruggeman is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom Bas. Wat fijn dat je er bent en wat fijn dat je er kunt zijn hier. Want je bent nogal veel op pad, op reis. Maar als ik dat zo zeg, op reis, dat is eigenlijk een heel raar woord. Want jij woont, jij leeft, jij werkt eigenlijk heel veel op verschillende plekken. Hoe noem jij het zelf, wat jij doet in het buitenland?
Ik heb voornamelijk het gevoel dat ik aan het leren ben, maar eigenlijk alles wat ik doe. En op het moment dat ik naar een nieuwe plek ga en me daar geïnspireerd voel en misschien ook zelf wel kan inspireren, dan zie ik dat veel meer als een geschenk en als een leerervaring. En werk heeft voor mij altijd nog een beetje het idee van dat we in een kantoor zitten en hele serieuze dingen doen. Maar ik voel zelf dat het voornamelijk één grote leerreis is waar ik heel erg van geniet. En waar ik heel erg, ja, eigenlijk heel dankbaar voor ben dat ik die mag ondernemen op verschillende plekken overal op de wereld.
Ja, want je bent lang in het klooster van Thich Nhat Hanh geweest in Plum Village. Klopt. In Frankrijk. En een lange reis naar Bhutan gemaakt, waar je ook een jongerenproject hebt gedaan.
Ja, klopt.
Maar dan op een bepaald moment dan kom je terug naar huis. En wat is dan jouw naar huis gaan? Of voelt het ook niet als naar huis gaan? Hoe is dat voor jou?
Dat is, ja, dat, wat is thuis?
Ja.
Wat is thuis? Ik denk thuis, natuurlijk hier in Nederland heb ik een thuis. Bij mijn familie en bij vrienden. Bij het land ook. Bij de fysieke plek. Maar tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat ik een beetje een nomaad ben die zijn thuis af en toe in zijn rugzak heeft en dat meeneemt en dat op verschillende plekken weer probeert te creëren. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik merk wel in verschillende delen van de wereld dat ook verschillende delen van mezelf worden aangesproken. En dat is heel rijk ook, om op verschillende plekken een thuis te vinden die allemaal zo verschillend zijn eigenlijk. Hm. Bhutan is een heel ander soort thuis dan Nederland dat is. Of als ik heb een tijd in Chili rondgetrokken en daar op een gegeven moment ben ik een tijdje in een ecodorp gebleven. En dat voelde ook als een thuis op een hele andere manier. En dat was heel, heel bijzonder.
Ja. En laten we eens beginnen met jouw thuis hier in Holland. Jij woont in Friesland, dan woon je bij je familie, hè? Als je hier in Nederland bent.
Ik woon bij mijn vader.
Oh, bij je vader, ja. Ja.
Mijn moeder woonde er ook. Die is helaas overleden.
Oh.
Niet al te lang geleden. En ik woon nu bij mijn vader inderdaad. Dat is ook de reden waarom ik weer even terug ben gekomen naar Nederland. Ik woonde daarvoor in Bhutan. Maar we wonen nu op de boerderij. En dat is een heerlijke plek. En dat is heel erg thuis ook inderdaad. Hm. Ik ben teruggekomen omdat mijn moeder heel erg ziek was. En nou ja, met het overlijden van haar ben ik eigenlijk thuis gebleven. En sinds die tijd, ja, is het eigenlijk een beetje de overgang daarvan weer naar een volgende bestemming.
Jouw beoefening, en want jij bent boeddhist, hè?
Ja.
Jouw beoefening, helpt jou dat in de beleving van het verlies van je moeder?
Enorm. Ja, nee, ik merk dat het, dat zo, ik, ook met mijn zusje, ik ben met mijn zusje ooit in Plum Village terechtgekomen. En daar voelden we op onze bepaalde manier zo erg thuis. Als we het over thuiskomen hebben, dat dat een blijvende liefde is geweest. En daar heel veel naar terug zijn gekeerd. En zeker nu we naar huis moesten keren om eigenlijk het begeleiden van, ja, van het doodgaan. Om daarbij te staan, om dat mee te maken, om dat te kunnen doen. Merk ik dat ik een heleboel van wat ik in het klooster geleerd heb en wat zich als klooster in mij heeft genesteld, heb kunnen meedragen daarin. Mm-hmm. En dat heb kunnen uitwerken. En
kun je een voorbeeld geven? Of wat heeft zich genesteld in je?
Ik denk een van de belangrijkste dingen is, denk ik, om open te staan voor alles wat er komt. Als je in de verzorging zit van iemand die terminaal is, dan is elke dag anders. En is elke dag weer een complete. Het kan een paradijs zijn, het kan een achtbaan zijn. Je kan overal naartoe. En het kan op alle manieren. Het kan alle kanten op. En de kunst is om daarbij te zijn en om daar aanwezig voor te zijn. En we hebben geen idee hoe lang het nog duurt. En hoe lang iemand nog leven heeft.
En op een bepaald moment ging ze sterven.
En op een gegeven moment is ze overleden, inderdaad.
Ja. Was je erbij?
Ja, we zijn 2 maanden lang bijna zijn we daar geheel bij geweest.
Ja.
Dus dat is een enorm geschenk en ook een enorme reis.
Op welke manier heb jij nou het gevoel dat jouw moeder nog steeds in jou zit? Of wat heb je van haar?
Een heleboel. Om te beginnen, op het moment dat zij. Ik denk op het moment als je ouders nog in leven zijn, dan herken je niet hoeveel je eigenlijk van ze hebt. Of hoeveel er nog van jou door hun wordt gedragen. En op het moment dat ze overlijden, is het eerst alsof je wordt losgekoppeld van een bron van inspiratie en liefde en onvoorwaardelijkheid. En vervolgens eigenlijk in een tijd komt waarbij je steeds meer gaat realiseren dat die delen binnen jezelf wakker worden. En wat ik heel erg in mijn moeder bewonder altijd is haar levenslust en haar creativiteit. En ook haar idealisme op een manier om altijd te zoeken naar het goede in de wereld. En dat ook met een enorme overgave, maar ook een bepaalde scherpheid. Met een heleboel liefde achter zich, maar ook een bepaalde scherpheid voor het goede in de wereld probeert te strijden.
Ja, volgens mij kwam jij ook via haar op een congres terecht, hè? Over boeddhisme en wetenschap, was ik. Klopt dat?
Ja, een van onze gedeelde passies is inderdaad, wat voor nieuwe vorm vindt boeddhisme in het Westen ook? En hoe zal dit zich gaan ontwikkelen? En een daarvan is wetenschap. Dat was het Mind and Life Congres in Washington 2005. Waar ze me mee naartoe heeft genomen.
Toen was je 17?
Toen was ik 17. onder het mom van een profielwerkstuk moesten wij natuurlijk gaan kijken naar hoe de Dalai Lama met verschillende wetenschappers ging praten over wat betekent meditatie in dagelijks leven. En dat was nog heel erg in de tijd dat mindfulness aan het begin stond van zijn enorme explosie. Maar dat was natuurlijk geweldig om met haar. Zij heeft me altijd meegenomen en geïnspireerd om die kant op te gaan. En om daar verschillende dingen te onderzoeken. Het ook gewoon te doen. We gaan gewoon naar Washington. We gaan gewoon. Ja, wat hebben die mensen te vertellen? En dat is gigantisch.
Ja, en
inspirerend.
Jij bent zelf natuurlijk ook enorm in al je projecten op zoek gegaan, hè? En ik heb ook zo'n gevoel op zoek gegaan steeds naar zielsverwanten, soulmates, waar ook ter wereld. Hmm. En als we even een grote sprong mogen maken naar Bhutan.
Ja.
Want je pakte in 2013 je rugzak weer in.
Ja.
En toen ging je naar Bhutan. En wij streven natuurlijk allemaal naar geluk en welzijn. Hè? Overal ter wereld doet iedereen dat. Maar in Bhutan doen ze dat toch op nationale schaal, hè?
Ja. Toen ik over Bhutan hoorde en het project van het Bruto Nationaal Gelukscentrum, wat een centrum in ontwikkeling was voor het in praktijk brengen van Bruto Nationaal Geluk, het in praktijk brengen van ja, verschillende beoefeningen en best practices als het gaat over nou ja, eigenlijk alle onderdelen die wij in ons leven hebben. Van organisch en biologisch tuinieren tot het cultiveren van een gezonde geest. Dat was een beetje de intentie die dat centrum had gesteld. En toen ik hoorde dat daar iemand werkte die ja, ook met Plum Village verbonden was, dacht ik, goh, ik ga
er naartoe.
Ik ga eens kijken.
Ja.
Ik ben 10 maanden geweest uiteindelijk. Ik zou eigenlijk 1,5 jaar blijven.
Ja, en daar kwam jij terecht in het Centrum voor Bruto Nationaal Geluk. En die richtte zich vooral op bewustwording. Want als je geluk nastreeft en dat op een bepaalde manier definieert, hè, zoals ze dat in Bhutan doen, en dat proberen toegankelijk te maken voor iedereen, dan moet je het een en ander ontwikkelen. En daarvoor is bewustzijn nodig, heb ik begrepen, dat het zo in elkaar steekt. Hè? En jij begon toen ook met een project met een stuk 25 jongeren.
Ja.
Trokken jullie de bergen in?
Ja.
Wat was nou de gedachte waarmee jij de bult opging met die hele groep?
Ik denk de belangrijkste hoop eigenlijk om zoiets te gaan doen is te kijken van hoe gaan we als jonge mensen 20, 30, hoe gaan we met de generatie die nu ja, zich tot voorwaardige onderdeel van de samenleving ontwikkelt, hoe gaan we eigenlijk een alternatief neerzetten? Wat betekent het om als groep samen te leven? Werkelijk in gemeenschap, werkelijk eigenlijk ook een beetje te kijken naar wat voor tendensen zijn er in onze samenlevingen aan de gang? Want die groep die kwam vanuit verschillende culturen en vanuit verschillende continenten. Maar om te zien van, goh, wat gebeurt er eigenlijk als je weer eens teruggaat naar de basis van het bos, van een simpel leven, van ga eens organiseren hoe je op een kampvuurtje een pot rijst kookt zonder te laten verbranden. En hoe ga je met elkaar ja, eigenlijk je ideeën en je intenties vormgeven voor wat gaan we nou eigenlijk doen met ons leven? Waar willen we naartoe? Er is een heleboel, ja, er zijn toch een boel uitdagingen in onze wereld, een boel crisis ook wel, op ecologisch vlak, op economisch vlak, op ethisch vlak, op ook een heleboel kansen. Ja, om te kijken hoe we iets goeds kunnen doen voor de wereld. Heel simpel eigenlijk.
En één onderdeel daarvan is, denk ik, ik kan me zo voorstellen, zo'n 25 man op de berg, alles zelf ontwikkeld. Of het nou gaat om een plek waar je naar de wc kunt, tot je hutten waar je kunt wonen, keuken, nou you name it. Dat er ook heftige emoties spelen.
Ja.
Zou jij een voorbeeld van jezelf kunnen geven? Van dat jij op een bepaald moment midden in zo'n emotie zit en wat er dan gebeurt?
Ja.
Wat is die bewustwording dan? Wat is die transformatie waar het zo vaak over gaat?
Het programma wat we georganiseerd hebben, hebben we eigenlijk als een retraite opgezet. Dus meditatiebeoefeningen, zitmeditatie, loopmeditatie, eetmeditatie, we zijn 3 weken er naartoe geweest, door de gehele periode heen. Ook manieren van delen over onze beoefening, wat er gebeurt met onszelf in het kamp. En dat bouwt een enorme vertrouwelijkheid op. En dat geeft ook heel veel ruimte om mensen werkelijk ja, zich te laten openen en hun verhalen te vertellen. En te vertellen van, goh, dit is er bij mij in mijn leven aan de hand. En dan te horen, wacht eens even, dat gebeurt ook in mijn leven als ik naar jou luister. En ik heb misschien een andere ervaring, maar ik voel dat onze ervaringen verwantschap hebben. En dat gebeurde ook in deze cursus. En tegelijkertijd, een van de onderliggende dingen die soms niet eens opvallen, is ook het lijden van mensen zelf en hun eigen individuele problemen. Waarbij we op een gegeven moment een geheel onverwacht eigenlijk een vechtpartij hadden. Die ja toch best wel gevaarlijk en geëscaleerd was. En om in zo'n moment inderdaad te kunnen handelen en te zeggen van oké, niet door angsten overmand te worden of in woede te reageren. Want dat zijn dingen die jou averechts werken, denk ik. Hoe ga je daarmee om? En dan inderdaad degene naar buiten te nemen die ja, die verantwoordelijk is voor het conflict. En dan zelf ook proberen die kalmte te bewaren. Maar goed, dat vergt wel dat je zelf ook...
Ja, dus wat je eigenlijk zelf doet is dat je ziet wat er gebeurt. Dat je daar niet voor vlucht.
Ja.
Dat je het erkent.
Ja.
En dat je het bij wijze van spreken ook omarmt.
Ja.
Het binnen laat komen in al zijn volheid.
Ja.
En dan?
Ik denk het allerbelangrijkste is op het moment dat er iets heel heftigs gebeurt... om niet meteen een reactie te schieten. Niet meteen het reflex te hebben van ik heb een woord of een vuist klaar om hierop te reageren. Maar om even afstand te nemen. Om even te stoppen als het ware. En een kleine ruimte voor afkoelen.
Ja, dat je rust. Niet samenvalt met wat er gebeurt.
Precies. En ik denk ook zeker dat mindfulness beoefening... het op de oever van de rivier stappen is... en te kijken naar die enorme stroom van gevoelens en gedachten... en emoties die eruit moeten... en onze waarnemingen die verkleurd zijn... en om te zeggen van oké, nou, dat stroomt lekker door... en ik kijk er even naar en ik neem even een klein beetje afstand... En dan kan je gaan bedenken van, goh, wat is hier een gepaste reactie? Wat is hier, hoe kunnen we dit op een goede manier oplossen? Maar in ieder geval dat je zelf vanuit een plek handelt die, ja, waarin je ook de rust kan bewaren. En dat is niet altijd even makkelijk.
Ja, en ik denk ook daarnaast, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, dat je iets in jezelf aanboort wat te maken heeft met empathie voor die ander. Dat je... dat er iets van liefde of zachtheid inkomt.
Zeker. Anders had je iemand misschien al lang een klap verkocht... of dat nou verbaal of fysiek is.
Ja.
Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk ook dat het een proces van training is. Van dat je in staat bent om jezelf te herkennen... op het moment dat je ergens de fout in gaat. Of dat je misschien heel erg boos wordt. Ik bedoel, het is niet per se dat boos worden fout is... maar meer dat zonder voorzichtigheid of zo een conflict instapt. Misschien voorzichtigheid is ook misschien niet het goede woord. Maar in ieder geval, als je gewoon maar op los gaat beuken... ja, daar kom je zeker niet bij de oplossing, denk ik.
Ja, actie-reactie.
Actie-reactie. Ja. Maar om te stoppen... en ook om te zeggen van ja, goh, wie is die persoon nou ook tegenover mij? Dat is ook een belangrijk onderdeel. Als iemand heel erg boos tegen jou is... dat hoeft helemaal niet te zijn dat het per se over jou gaat... Vaak is die boosheid van die persoon zelf. En
of de pijn die daaronder zit.
Of de pijn die daaronder zit. Het verdriet wat daaronder zit. Want het is inderdaad een soort valluik waar je vaak doorheen gaat. Als je er even bij blijft, ja, dan kunnen mensen heel verdrietig worden, inderdaad.
Ja.
Ja.
Als je nou terugkijkt op die 3 weken daar in de bergen.
Ja.
Wat is voor jou... de waarde geweest van zo in alle eenvoud... in zo'n zelfgebouwd ecodorp in het bos te zitten?
Ik denk de waarde voor mij... de persoonlijke waarde is om te zien... dat mensen op wat voor niveaus dan ook... op wat voor levels dan ook... veranderen. En soms hebben ze dat helemaal nog niet door. Maar als ik een jaar later hoor van... goh, het heeft mij geïnspireerd om mindfulness... in onderwijs te gaan studeren... of het heeft mij geïnspireerd om een gemeenschap op te gaan zetten... of hey, ik ben nu vanuit mijn eigen verslavingsprobleem... weer naar school gegaan... denk ik van wauw, wat een privilege... om daar een punt op die weg te mogen zijn. Ik denk dat vind ik heel bijzonder. En om te zien dat iedereen haalt er ook wat anders uit. Ik bedoel, iedereen komt op zijn levensreis... door allerlei plekken. En als je dan met elkaar samenkomt op zo'n kruispunt... dan heb je een heleboel uit te wisselen natuurlijk. Ook dat mensen ook, ja, dat je elkaar heel erg kan bevestigen. Zeg van, goh, wat zijn inderdaad de dingen waar ik tegenaan loop? Wat zijn de problemen die moeilijk zijn in het willen opzetten... van een andere vorm van wonen of zo? Of, ik wil eigenlijk in een gemeenschap wonen... maar de manier waarop dat bij mij georganiseerd is zo moeilijk. Of hoe doe jij dat? Of... het kunnen laten zien dat dingen mogelijk zijn, is denk ik heel belangrijk.
En ik kan me ook voorstellen dat je daar midden in de natuur zat. Dat ook invloed gehad
absoluut.
Heeft.
Ja. Dat is ook voor veel mensen de eerste keer dat ze de natuur zo dichtbij voelen. We zaten er op bijna 3000 meter hoogte in een dennenbos... met een wilde, donderende gletsjerrivier ernaast. En De beren liepen daar ook niet ver vandaan. En dat was ook heel spannend natuurlijk. En voor heel veel mensen ook de eerste keer dat ze zo'n situatie meemaken. En
ja, dat je beseft dat
we zijn onderdeel van de natuur. En we moeten zeker in zo'n omgeving heel veel respect hebben. En heel, heel bewust zijn hoe we ermee omgaan. Niet alleen voor het feit dat je de natuur iets aan kan doen. Maar de natuur kan je ook meenemen.
Ja, dat is heel heftig, hè?
Ja, ja.
Ja, en wij zijn toch meer geneigd om, zeg maar, een comfortzone op te zoeken. Waar het lekker warm is en rustig en beschermd.
Precies.
En zogenaamd veilig.
Ja. Maar behalve dat misschien een illusie is, omdat je altijd wel, er kan altijd iets je leven binnenvliegen waardoor het compleet verandert. Maar als je in de comfortzone zit en daarbuiten heb je een soort leer. Cirkel. Mm-hmm. Aan de grens van die leercirkel zit de paniek. Is het heel goed om af en toe even in dat oncomfortabele te stappen. In de plek waar je eigenlijk denkt van, goh, nou, dit is alles behalve comfortabel, maar ik sla nog net niet.
Ja, er gaat ook steeds door mijn hoofd. Wil jij iets drinken?
Ja, lekker.
Nog steeds door mijn hoofd. Heeft dat iets te maken met wat de Bhutanezen ook hebben, de besef van heiligheid van de natuur?
Ja, en nou, ik weet het niet eigenlijk. Op het platteland zijn de mensen heel erg verbonden met de natuur. En tegelijkertijd, de groep Bhutanese die wij hebben meegenomen, waren zo'n 12 mensen. Die hadden toch een ander soort relatie tot de natuur. Het was allemaal iets vanzelfsprekender in de zin van, goh, het is er. Mm-hmm. Maar het betekende niet dat ze daar nou veel meer op hun gemak waren. Juist niet eigenlijk. Mm. Dus dat was heel interessant om te zien. Dat wij heel veel, O en A daar, naar de berg, rivier en...
Ja, zij waren het gewend.
Zij van, ja, goh, nou ja, dat hebben we hier inderdaad. Dat is...
Ja.
Maar dat is ook wel interessant om te zien, want de eerste week doen alle batterijen het nog van alle telefoontjes. En dan zijn mensen nog heel erg aan het bellen. En op een gegeven moment zijn die op natuurlijk. Dus dan word je teruggeworpen op elkaar. En dan moet je werkelijk op elkaar gaan. Ja, vertrouwen natuurlijk. Dat is al vanaf het begin. Maar ook met elkaar, werkelijk met elkaar samen gaan werken.
Mm-hmm.
Niet alleen maar logistiek, maar ook hoe zorg je voor elkaar op een emotionele zin. Hoe zorg je dat...
Voelde jij je veilig daar?
Ja. Ja. En dat was ook een beetje de intentie van mij om zoiets op te zetten. Om te zeggen van, ja, goh, laten we al die mensen eens even goed uit hun alledaagse leven halen. En te kijken van, wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan in je wakker? Wat is er dan aan de hand als je met je regenponcho om 6:30 het bos in moet om droog...
Wat zou je daar nu op zeggen? Wat gebeurt er dan?
Als dat gebeurt?
Ja.
Ja, je komt in een veel... Zo voelde ik dat tenminste. In een veel natuurlijker ritme met de mensen om je heen, maar ook met de natuur om je heen. Je staat op als het licht wordt. Je gaat slapen als het donker wordt. Je werkt een deel van de dag, maar je hoeft ook niet de hele dag te werken, want je bent met z'n allen, dus er gebeurt een heleboel. Mm-hmm. De verantwoordelijkheden worden enorm gesplitst en gedragen.
Mm-hmm.
Je denkt met elkaar na over heel veel verschillende oplossingen op het moment dat het compostsysteem niet meer werkt. Dan kom je met z'n allen bij elkaar en dan moet je gaan bedenken, goh, wat gaan we doen aan onze wc? Die staat op de verkeerde plek of hij loopt over.
Ja, ik zie het zo voor me.
Maar dat zijn tegelijkertijd... dat zijn hele praktische dingen. Die kan je met elkaar oplossen. En tegelijkertijd is er ook... Er zoveel uit te wisselen. Ook qua lol en vreugde. Mm. En muziek en dansen. En lekker voetballen met elkaar. En
ik denk ook dat je... Als je zo'n poos bij elkaar bent... Op zo'n elementaire manier... Dat je onder het anekdotische komt te zitten. Gewoon dat wat jullie als jongeren verbindt met elkaar. Gewoon het menselijke, zal ik maar zeggen. Of dat nou gaat om het lijden of verlies of verdriet.
Ja, absoluut. Ik denk dat het heel... Weet je, op een gegeven moment, de eerste week was er geen douche. Dus dan ziet iedereen er even vies uit. En dan is het vallen al die dingen die we ons normaal zo achter kunnen maskeren, die vallen allemaal weg.
En hoe voelt dat voor jou, als dat jou gebeurt?
Als er geen douche is.
Ja, als je er zo uitziet. Dat is heel naakt.
En tegelijkertijd is er geen enkele spiegel. Er is geen glas, geen winkelruit, geen andere mensen die zich zo hebben aangekleed dat het vreemd is. En het is ook, het is natuurlijk een ander soort norm. Je komt in een hele andere ruimte met elkaar. Waarbij, goh, het is goed als je gezicht lekker wast in de ochtend. Maar je hoeft echt niet elke dag onder de douche. Wat op een gegeven moment wel fijn was toen we hem eindelijk gebouwd hadden. Maar goed, dat was ook iets wat we dan samen moesten ondernemen. En dat is heel leerzaam. Maar tegelijkertijd, als je teruggaat naar dat gevoel van, goh, eigenlijk is het heel, ja, het is heel basis allemaal.
Ja.
En dat basis hoeft niet te betekenen dat het vies is. Maar, maar je moet wel aan zo'n situatie wennen natuurlijk. En ja. dat is denk ik een enorme leerervaring voor heel veel mensen.
Ja, ja. Als jij nou kijkt naar hoe Bhutan er op dit moment voor staat, hè? Ja. Met het realiseren van het bruto nationaal geluk. Ja. Hoe zie jij Bhutan op dit moment? Hoe staat Bhutan ervoor naar jouw idee?
Wat ik merkte door zelf in de hoofdstad Thimphu te leven, is dat er heel veel verandert. En dat door het land ook een beetje door te reizen, te zien dat er verschillende werelden ontstaan waar mensen leven.
Bedoel je platteland en stad?
De verstedelijking inderdaad, waar in de stad opeens, ja, ze bouwen voor het eerst een stad. De eerste keer in hun geschiedenis dat ze zo dicht op elkaar zitten. En er zijn heel veel dingen die voor het eerst in Bhutan gebeuren die wij misschien 40 jaar geleden al hebben gehad. Maar het feit dat er 15 jaar geleden de televisie voor het eerst kwam en nog geen 10 jaar geleden kwamen dingen als fastfood en internet zijn nu opeens toch gewoon onderdeel van het dagelijks leven. En tegelijkertijd is er een enorme jonge populatie. 60% van de jongeren is onder de 25. En die gaan, die staan wel op een kruispunt van, goh, waar gaan we naartoe met dit land, denk ik. En om daar een goede afweging in te maken als land, dat is natuurlijk wel een enorme klus.
Ja, en dat project wat jij gedaan hebt met de jongeren, dat is een bijdrage. Kan jij het verwoorden?
Ik denk dat het een, ik hoop dat het een bijdrage was die de mensen die in ieder geval hebben meegedaan, hebben doen laten realiseren, één, in wat voor, ja, bijzondere situatie hun land eigenlijk is. En hoeveel zij kunnen betekenen in de ontwikkeling van waar Bhutan naartoe gaat. En ik denk dat dat heel, nou ja, waar we het eerder over hadden, dat het begint met bewust worden en het feit te zien dat, ja, Bhutan misschien wel problemen heeft als elk ander land. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook een heleboel kansen en mogelijkheden. En dat die, als mensen die weten te pakken, dat ze een heleboel problemen van een industriële samenleving hopelijk kunnen vermijden. En daar proberen ze naartoe te werken. Maar het probleem is, denk ik, of de uitdaging is dat heel veel mensen in Bhutan, ja, er misschien niet genoeg het contrast zien of niet genoeg bewust van zijn dat ze wel in een bijzonder land leven.
Bijzonder in de zin van dat het qua visie gedragen wordt door bruto nationaal geluk.
Ja, dat ze een moreel leiderschap hebben wat, ja, heeft bedacht, we gaan het anders doen. We gaan niet ons land tot een grote fabriek omtoveren. Kappen de hele boel kaal en ons bruto nationaal product gaat ontzettend omhoog. Maar we willen zorgen dat er condities zijn waarin iedereen welzijn en geluk kan realiseren.
En de aarde.
En de aarde. En iedereen, ja, iedereen die in het bos woont aan beestjes.
Ja, ja. En denk jij dat wij hier wat kunnen hebben aan die visie van bruto nationaal geluk?
Zeker.
Met andere woorden, kan een land waarin het bruto nationaal product centraal staat ook het geluk ernaast zetten?
Ik hoop het. Maar tegelijkertijd, als je hier terugkomt en opeens ziet in wat voor misschien wel absurde materialistische welvaart dit land leeft, dan denk je, ja, we hebben al ontzettend veel. Dus waarom kunnen we nu niet kijken naar een andere manier van het herverdelen van ons gezamenlijk inkomen door belasting, of Mm-hmm. En er zijn een heleboel mooie initiatieven natuurlijk al in Europa, in de hele wereld zou ik zeggen, maar ook in Europa, waarbij mensen van onderaf zeggen van ja, we willen het anders doen. En we voelen dat een voorbeeld als Bruto Nationaal Geluk inderdaad een inspiratie kan zijn om te kijken van oké, wat zijn inderdaad de verschillende items, de onderdelen die bij elkaar ruimte geven om welzijn te realiseren.
Ik geloof dat het in de VPRO Tegenlicht was, waar veel jongeren aan het woord kwamen en die zich ambassadeur voelden van een nieuwe wereld. Heb jij daar iets mee? Herken jij je daarin?
Ik heb het niet gezien, maar ik vind het een heel mooi woord, ambassadeur van een nieuwe wereld. Want zo voelt het wel. En mijn droom is om nog een tijd bij de Kogi-Indianen in Colombia te mogen verblijven, die ja, op een bepaalde manier, een heel geïntegreerde manier van met de aarde schijnen te hebben. En die ook ja, duidelijk hun boodschap willen uitdragen van goh, we moeten anders voor de aarde gaan zorgen. We moeten onze relatie met de aarde opnieuw gaan overwegen en vorm gaan geven. Mm. We moeten het gaan doen. We moeten er niet alleen over praten, maar we moeten het gaan doen.
Ja. Zullen we tot slot eens de weg naar binnen gaan? Zou jij, want ik heb je onlangs meegemaakt op een dag waarbij je op een meesterlijke manier, om dit woord te gebruiken, een lezing gaf over Bhutan en ook geleide meditaties. Zou jij ons in deze nacht een geleide meditatie willen doen?
Graag.
Ja?
Om te beginnen kunnen we rustig gaan zitten of liggen en onze ogen sluiten. En langzaam onze aandacht terug te brengen naar onze ademhaling. Hoe die naar binnen komt en weer naar buiten gaat. En terwijl je inademt, breng je aandacht naar je hart. Leg je hand op je borst. Voel hoe je hart klopt. Als je uitademt, sta dan je hart toe om zich volledig te ontspannen. Ons hart klopt elke dag en elke nacht voor ons. Het klopte al voordat we geboren waren. En elke dag opnieuw schenkt het ons leven. Adem in en voel hoe je hart kalm wordt. Sta je hart toe om volledig uit te rusten. Als je uitademt, mag je de zwaarte die op je hart drukt loslaten. Ons hart heeft dagelijks veel te verduren. Als we boos zijn, bang of verward, raakt ons hart gespannen. Nu kun je al die zwaarte uitademen. Alle stress, alle spanning. En terwijl je rustig blijft in- en uitademen, word je bewust van de kwaliteiten die je hart heeft. Hoe dapper en sterk het is. Hoe zacht en teder. Je hart kan je de weg wijzen als je die kwijt bent. Richting geven. Het sluit vriendschappen met andere harten. Je hart voelt liefde en vreugde voor degene met wie jij je leven deelt. Voor je familie, goede vrienden, collega's, Er bevinden zich allerlei gaven en krachten in je hart. Van vergeving, doorzettingsvermogen en wijsheid. De gaven en de krachten ook om pijn en lijden te omarmen. Alle teleurstellingen en tegenslagen. Verlies, eenzaamheid en afwijzing. Misschien draagt jouw hart wel grote geheimen die je nog nooit aan iemand hebt verteld. En als je inademt, omarm je hart dan met je aandacht en zachtheid. Als je uitademt, stuur je jouw hart jouw liefde. Glimlach naar je hart en zeg: lief hart, dank je wel dat je altijd zo goed voor me zorgt. Dat je er altijd voor me bent. Dat je altijd klopt. En bedank je hart dat het je dit leven geeft. Dit moment. Elke hartslag opnieuw.
Dankjewel, Bas. Dit is heel mooi. Ik wens je alle goeds als ambassadeur van de nieuwe wereld en alle geluk.
Dankjewel.
Dag. Volgende week is onze gast presentatrice en schrijfster Annemiek Schrijver. Voor de Icon maakt ze Het Vermoeden en de Nachtzoen. Haar strenge, gereformeerde opvoeding deelt ze met mensen als Maarten het Hart. En ze vond vervolgens in het Tibetaans-boeddhistische leraar Sokyal Rinpoche haar ultieme guru. Aan wie geeft deze nachtgast zelf een nachtzoen? Dat alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.